Wij gaan lezen uit het boek Genesis. Want we willen het hebben over Ismaël. Om te beginnen. Ik begin in Genesis 16. In vers 9. Hagar is op de vlucht voor Sarai. De engel des Heren zei tegen haar: keer naar je meesteres terug en verneder je onder haar hand. En de engel des Heren zei tegen haar: ik zal je nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. Voort zei de engel des Heren tegen haar: zie, je bent zwanger en je zult een zoon baren en hem Ismaël noemen, want de Heren heeft naar jouw ellende gehoord. Hij zal een wilde ezel van een mens zijn. Zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem. En hij zal ten aanschouwen van al zijn broederen wonen. Voordat ik het vergeet, je kunt hier ook vertalen: en hij zal in onmin met zijn broeders wonen. Hoofdstuk 17. De verbondsluiting tussen God en Abraham. En dan in vers 19. God zei nee. Oh ja, vers 18, daar zegt Abraham: och, mocht Ismaël voor uw aangezicht leven. Isaac was nog niet geboren. Is het niet op een of andere manier mogelijk, Heere God, dat ook Ismaël een deel in van uw plannetjes gaat uitmaken? En dan zegt de Heere God: nee, maar je vrouw Sarah zal jou een zoon baren en je zult hem Isaac noemen. En ik zal mijn verbond met hem oprichten tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht. En wat Ismaël betreft, ik heb je verhoord, zie, ik zal hem zegenen, hem vruchtbaar doen zijn en uitermate talrijk maken. 12 vorsten zal hij verwekken en ik zal hem tot een groot volk stellen. Maar mijn verbond zal ik oprichten met Isaac, die Sarah jou op dezezelfde tijd in het volgende jaar baren zal. Hoofdstuk 21. Daar moeten Hagar en Ismaël op de vlucht vanwege de onmin tussen Isaac en Ismaël. Daar begon het al. 21 vers 17. De waterzak is leeg. Hij ligt daar aanmichtig op de grond. En dan staat er: en God hoorde de stem van de jongen. En de engel Gods riep van de hemel tot Hagar en zei tegen haar: wat is er aan de hand met jou, Hagar? Vrees niet, want God heeft naar de stem van de jongen gehoord, daar waar hij is. Sta op, neem de jongen op en houd hem vast met je hand, want ik zal hem tot een groot volk stellen. Toen opende God haar ogen en ze zag een waterput. En ze ging de zak met water vullen en liet de jongen drinken. En God was met de jongen en hij groeide op. Hij ging in de woestijn wonen en werd een boogschutter. En hij woonde in de woestijn Paran en zijn moeder nam voor hem een vrouw uit het land Egypte. Ten slotte nog uit hoofdstuk 25, de begrafenis van Abraham. De twee zonen hebben zich weer min of meer met elkaar verzoend en begraven samen die vader. Dat heeft zeker een grote profetische betekenis. Vers 7 van hoofdstuk 25. Dit nu was het getal der jaren van Abrahams leven die hij geleefd heeft. 175 jaar. En Abraham gaf de geest en stierf in hoge ouderdom, oud en van het leven verzadigd, en hij werd vergaderd tot zijn voorgeslacht. En zijn zonen Isaac en Ismaël begroeven hem in de spelonk van Machpela in het veld van Ephron, de zoon van de Hetiet Zoar, die dat tegenover Mamre gelegen is. Vers 17. Dit zijn de zonen van Ismaël, die zijn in de vorige versen genoemd. En dit zijn hun namen naar hun dorpen. Ik ben dan met vers 16 bezig, zie ik. En hun tentenkampen, 12 vorsten naar hun volkstammen. En dit waren de jaren van Ismaëls leven, 137 jaar. Toen gaf hij de geest en stierf en werd vergaderd tot zijn voorgeslacht. En zij woonden van Havila tot Sur, dat ten oosten van Egypte ligt in de richting van Assur. Ze hebben zich tegenover al hun broeders gevestigd. Nou, tot zover Gods woord. Dat is een beetje uitvoerig. Maar wij kunnen de islam niet begrijpen als we niet Ismaël begrijpen. Want Ismaël is een veel bijzonderder persoon dan je misschien zo zou denken. Wij denken natuurlijk helemaal in termen van Abraham, Isaac en Jacob. En dat is ook goed, want dat is de verbondslijn. Dat hebben we uitdrukkelijk gelezen. Daar valt Ismaël buiten. En toch is Ismaël een bijzonder persoon. Zoals er maar heel weinig in Genesis zijn. In de eerste plaats, hij is iemand van wie God van tevoren de naam heeft meegedeeld. Nou, er zijn er maar een paar in de Bijbel. God heeft tegen Hagar gezegd, je moet hem Ismaël noemen. Dat betekent God hoort of God verhoort. God hoorde de stem van de jongen. Dat is al heel bijzonder. Er wordt ons meegedeeld als de jongen, als hij uiteindelijk sterft, hoe oud hij geworden is. Dat wordt ook maar van heel weinig mensen verteld. Er wordt verteld dat hij tot zijn voorgeslacht vergaderd werd. Het wordt van een paar gezegd. Diezelfde terminologie vind je bij Ismaël ook. Als om duidelijk te maken, hij valt wel buiten de verbondslijn, maar hij is toch heel erg belangrijk. En een van de mooiste dingen, hebben we het ook gelezen, dat is God was met de jongen. Er waren een handvol mensen in de Bijbel van wie dat staat. In het Nieuwe Testament wordt het van de Heer Jezus gezegd. Het wordt ook door Stefanus van Jozef gezegd. Dat zijn allemaal mensen van wie dat ook kunnen begrijpen. God was met hen. Maar hier staat zo mooi. God was met de jongen. Hij moest wel weg uit het gezin van Sara en Abraham. Maar God liet hem niet in de steek. God stelde hem zelfs in zeker opzicht op hetzelfde niveau als Isaac. Want Isaac is tot via Jacob tot 12 stammen uitgeroeid en Ismaël ook. En je kunt rustig zeggen dat de Arabieren die wonen op het Arabisch Schiereiland, dus de oorspronkelijke echte Arabieren, dat is voor een belangrijk deel nakomelingen zijn van Ismaël. Trouwens ook van Esau, die getrouwd was met een dochter van Ismaël. En Ketura, maar ja, sommige rabbies zeiden Ketura en Hagar, dat zijn dezelfde. En we hebben ook gelezen waar hij kwam te wonen in de woestijn Paran. Nou, wij hebben geen idee waar die woestijn te vinden is, maar de moslimgeleerden waren daar heel klaar over. Paran, het ligt in de buurt van Mekka. En dat zou heel goed kunnen. Hij moest weg, hij heeft weg, ver weggetrokken. Dat hij daar terecht kwam in dat land, helemaal aan de westkust van het Arabisch Schiereiland. Dus in het tegenwoordige Saoedi-Arabië, waarin de drie steden liggen, Jeddah. Dat is de hoofdstad, maar de twee andere, dat zijn de twee heilige steden van de islam, Mekka en Medina. Het zou kunnen. Het zou kunnen dat hij daar getuigd heeft van de ene God die hij van zijn vader geleerd had. We moeten dus uitkijken om niet te veel te vertellen dat de islam een heleboel onzin bevat, of de Koran. Ik ben de laatste tijd weer heel erg bezig geweest met die Koran. Ik heb ooit al op de markt een Koran gekocht toen ik jong was, puur uit nieuwsgierigheid. Maar daar staan zulke ontzettend mooie dingen in over de Heer Jezus. Dat is ongelooflijk. Voordat je ooit maar iets van de Koran zegt of meent te zeggen, er staan een heleboel foute dingen in, maar wat over de Heer Jezus verteld wordt, die is in de Koran vele malen groter dan Mohammed. Maar daar wil ik nog niet even direct aan toekomen. Ik wil eerst nog iets vertellen hoe die lijn van Ismaël naar Mohammed gelopen is. Mohammed, zoals de Arabieren zeggen. Die wordt ook beschouwd als een nakomeling van Ismaël. Dat is ook niet zo gek, want dat zijn waarschijnlijk al die Bedouinen daar geweest. Maar dat was dan al een hele tijd later. Hè? Hij wordt ongeveer geboren in het jaar 570 van onze jaartelling. Als hij een jaar of 40 is, de overlevering vertelt dat hij de hele nacht in gebed doorbracht op een berg. En in een grot genaamd Hira, dan zou hij zijn eerste openbaring ontvangen hebben van Jibril. Jibril, dat is Arabisch voor Gabriel. En dat is heel apart, want Gabriel kennen we, zowel uit het boek Daniel als uit het Lucas-evangelie. En die vertelt hem hele mooie dingen over de ene ware God. Maar hij vertelt hem ook dingen, als het waar is dat alle hoofdstukken van de Koran uiteindelijk door Gabriel meegedeeld zijn aan Mohammed, dan heeft hij ook een heleboel dingen verteld die niet kloppen. En dat heeft me al heel lang bezig gehouden. Wie was deze Jibril? Ik ben er eigenlijk van overtuigd dat Mohammed bovennatuurlijke openbaringen ontvangen heeft. Als je ziet hoe hij ermee van geschrokken is, hoe hij er heel lang niet meer voor de dag durfde te komen, hoe verlegen hij was voordat hij ten eerste ervan getuigde. Zijn vrouw Khadija was zijn eerste bekeerling, wordt gezegd. Dat is heel apart. Maar de vraag is dus, wie was dat? En ik heb daar een idee over. Als het niet klopt, dan horen we het later wel. Als het gaat over die andere figuur, zeker over Esau, dan moet u dat boekje lezen, Israël en de hiel van Esau. Daar schrijf ik heel uitvoerig over, die schutsengel van Esau. Want ik geloof dat die schutsengel, dat de engel is waarmee Jacob gestreden heeft. Daar gaan we nog verder niet over uitweiden. In de Statenvertaling kanttekeningen staat dat het de zoon van God was. Daar geloof ik helemaal niks van. Het was de schutsengel van Esau. Dat zeiden de oude rabbijnen ook al, kun je daar allemaal nalezen. Daar vind je dus meer over dat idee van die engel, die engelvorst. In de Bijbel zien we dat achter alle grote machten engelvorsten schuilgaan. Je ziet dat het mooiste in Daniel 10, de engelvorst van het Grieks-Macedonische Rijk, de engelvorst van het Medo-Persische Rijk. In de ballingschap heeft Israël ook een eigen vorst, dat is de aartsengel Michael. Met andere woorden, die geschiedenis moet je altijd proberen te begrijpen van wat achter de zichtbare werkelijkheid ligt. Dat zijn die engelvorsten. Ik ga dat niet allemaal uitwijden, want dan kom ik veel te veel op zijsporen. Maar bij de uittocht uit Egypte is dat heel erg duidelijk. Uiteindelijk zegt God daar, ik heb een strijd met de goden van Egypte. En de goden, dat zijn die engelmachten die door die Egyptenaren zelf als goden werden vereerd. En zo was dat heel vaak het geval. Maar die God zegt, ik heb met hun een strijd. Het gaat niet tegen die farao, het gaat tegen die engelmachten. En als je dan bedenkt dat Mohammed, toen hij overleed, hij is een jaar of 62 geworden als de overleveringen allemaal kloppen, dat toen al het grootste deel van dat hele gebied voor de islam gewonnen was. Terwijl het allemaal polytheïsten waren. Mensen van een meergodendom, met allemaal meergoden altaar. Het is fenomenaal. Dat is niet op een normale menselijke manier te beschrijven. Wat is hier gebeurd? En dat niet alleen onder zijn opvolgers. Binnen 200 jaar kun je rustig zeggen dat het islamitische wereldrijk het machtigste rijk van de hele wereld was. Het was in beschaving verre vooruit ten opzichte van Europa. De vorsten haalden liever een Arabische arts in huis dan zo'n Europese arts. Dat waren allemaal kwakzalvers, die wisten nog niks. Die Arabieren waren ongelooflijk ver in een heleboel wetenschap. Onze kinderen leren nog altijd Arabische wetenschappen op school. Algebra, dat is een Arabisch woord. Algoritme is een Arabisch woord, kan nog een hele tijd doorgaan. Wat is hier gebeurd? En ben tot de conclusie gekomen, die engelvorst van Ismaël, die aan de ene kant heel veel weet van de ware God, want al die engelvorsten zijn uiteindelijk door God geschapen, maar die uiteindelijk helemaal kiest voor die Arabieren en daarvoor een eigen plan heeft om die Arabieren groot te maken. Die hebben later de Perzen ook met de islam bediend en de Egyptenaren en de Turken natuurlijk, want het machtigste rijk dat er ooit geweest is was het Turkse Ottomaanse Rijk, dat pas door de Eerste Wereldoorlog ten einde is gekomen. Ja, je kunt eigenlijk die hele geschiedenis van het christendom in de middeleeuwen tot op de dag van vandaag niet goed begrijpen als je niet weet hebt van dat machtige islamitische rijk. Dat komt daar zomaar uit de lucht vallen, zou je aan zeggen. Zo snel is dat gegaan. En dan komt er iets heel boeiends, vind ik. Ik weet niet meer zeker of het jullie in de eerste avonden, of ik moet eigenlijk zeggen, de avond het ging over Europa. Dan moet ik zeker gesproken hebben over Daniel 7. En over die vier dieren die je daar vindt. Dat zijn de vier grote wereldrijken. Babylonische Rijk, Medo-Persische Rijk, Grieks-Macedonische Rijk en tenslotte het Romeinse Rijk. Dat Romeinse Rijk, dat bestaat al lang niet meer, zouden wij zeggen. Het West-Romeinse Rijk, dat is al in de 5e eeuw door onze Germaanse voorouders aan de knoppen geholpen. Maar in het oosten was er een nieuwe Rome, dat was Constantinopel. Daar hebben we nog een geloofsbelijdenis aan te danken, Nicea, Constantinopel. En dat is nou de stad Istanbul. Grote delen werden allemaal door de islam ingepikt. Het laatste stukje dat overbleef, dat was een stad met het randje eromheen. 1453 door de moslims, door het Ottomaanse Rijk vanuit Turkije veroverd. Het einde van het Romeinse Rijk. En dan moet je niet kijken in Daniel, dan moet je kijken in het boek Openbaring. Dat beschrijft exact datzelfde beest en zegt, maar dat rijk, dat heeft een tijdje een einde gevonden. Het beest dat was en niet is, maar dat weer zal zijn. Het heeft een dodelijk gewond. Het Romeinse Rijk was voorbij. Waar was de macht gebleven? In de handen van de moslims. En dan krijg je verschillende kerkvaders en Joodse rabbies tot Maarten Luther aan toe. En die zeggen, die macht is overgegaan. De engelvorst van het Romeinse Rijk, die moest terugwijken. Die macht is overgegaan naar wat ik dan noem, de engelvorst van het Islamitische Rijk. Ze schrijven, het vierde beest, dat is islam. Dat gaat een beetje verder, komt direct wel. Maar ik begrijp het wel, want daar was de macht terecht gekomen. Het oude Romeinse Rijk was dood. En hoe lang heeft dat geduurd? Ik weet niet of we zulke oude, nee, zulke oude mensen hebben we hier niet. Dan moet je 103 zijn. In 1922, zo lang. Daar komt het Ottomaanse Rijk ten einde. Het komt ten val, dat wil zeggen van binnenuit al. Eigenlijk was het in 1917 al te gronde gegaan. Maar van binnenuit, door de krachten vanuit Turkije zelf, komt er een einde aan de macht van de sultans. En wat gebeurt er dan? Dan krijgen we die wonderbaarlijke 20e eeuw, waarin de meesten van ons geboren zijn. Waar ineens twee wonderbaarlijke dingen gebeuren. De wereldmacht komt terug bij de westerse mogendheden. Dat was dat oude Romeinse Rijk. Precies als Openbaring zegt, in de laatste dagen komt het weer tevoorschijn. De dodelijke wond is genezen. De islamitische machten zijn uitgeteld. Dit heeft ongelooflijk veel vernederingsgevoel bij de moslims gewekt. Bij Osama bin Laden was daar een treffend voorbeeld van. Maar ook Saddam Hussein. Ook, nou ja, je kunt ze, Gaddafi, noem ze maar op. Dat allemaal het gevoel van vernedering. Zo ontzettend lang was de macht in handen geweest van de moslims. Zij waren de baas in de wereld. En dan is het ineens voorbij. De baas in de wereld, ja, behalve Rusland, hebben we het vorige keer over gehad. Maar dat is ook niet moslim. China natuurlijk, is weer terug in handen van de westerse machten. Daar beleven wij zo'n bijzondere tijd. Dat is het eerste wat gebeurt. De macht komt weer weg bij de islam en komt terecht bij dat oude Romeinse Rijk. Het beest herleeft. Maar het tweede belangrijke is, in dat vacuüm wordt het mogelijk voor de oprichting van de staat Israël. Dat was ondenkbaar. Ik ben zo trots op de boeken die ik heb uit de 19e eeuw die zeiden dit gaat gebeuren. Terwijl iedereen zei dat bestaat niet, dat kan helemaal niet. Die Turken waren daar de baas. In 1917 was het Allenby, die Britse commandant, die voor het eerst Jeruzalem binnenrijdt. Het is afgelopen met de macht van de Turken. Die hebben daar precies van 1517, het jaar van de reformatie notabene, tot 1917 gezeten. Turks gebied. 400 jaar. En ineens is het afgelopen. En dan ontstaat er een vacuüm, het Brits mandaat. En in dat vacuüm kan het staat Israël opgericht worden. Wij hebben geen idee wat dat voor het moslimgemoed betekent. Wij zeggen, ja, maar wacht eventjes, daar is het koninkrijk Israël geweest. Er hebben twee tempels gestaan, de Davidische dynastie. Maar die moslims zouden, joh, het is zo lang voorbij. Het is oude tijd. Vanaf de 7e eeuw is dit moslimgebied geworden. Alleen al daarom is het zo mal om over een twee-staten-oplossing te spreken. Want nog Israël, nog de Palestijnen zouden ooit accepteren dat de stad Jeruzalem bij de andere partij terechtkomt. Jeruzalem was onze oude hoofdstad, zouden de Joden zeggen. Een land is er. Goed. In 47, 48 waren ze zo slim om te zeggen, oké, we accepteren het verdelingsplan van de Verenigde Naties. Dan maar geen Jeruzalem. Dat zou toen onder internationaal bestuur komen. Maar dat zou vandaag ondenkbaar zijn. Maar voor de moslims net zo. Voor de moslims net zo. Dit is sinds 1300 jaar, dus sinds de 7e eeuw is dit moslimgebied. Dar el-Islam, zoals zij dat zeggen. het gebied van Allah. Dat kan nooit meer opgegeven worden. Datzelfde zeggen ze van Spanje, maar ja, dat is een beetje lastiger momenteel. We hebben zeven eeuwen lang ook de moslims geregeerd. En die zeggen, dat komt ook weer terug. Alleen, dat is nog niet retroactueel. Maar Israël. Israël is een doorn in het oog. Dit kan niet. Dit is een belediging van Allah. Allah zal dat nooit accepteren. Maar Allah heeft een hele lange adem. Vroeg of laat komt er een einde aan. Dat is wat er achter Hamas zit. Wat er achter Hezbollah zit. Wat er achter de Ayatollahs zit in Iran. Achter Khomeini. En nu ook Khamenei. Die heeft 10 jaar geleden voorspeld dat die staat Israël ook nog maar 25 jaar bestaat. Dus Israël heeft nog 15 jaar. Zo diep zit dat erin. En dat heeft alles te maken met de strijd in de hemelse gewesten. En er is één ontzettend belangrijk ding, daar ben ik eigenlijk pas voor het eerst bij bepaald geworden. Eén heel erg belangrijk ding, en dat is de rotskoepel. De Dome of the Rock. Vroeger zeiden we ook wel de Omar Moskee. De Al-Aqsa Moskee is ook belangrijk. Die is mede en de reden waarom Jeruzalem de derde heilige stad van de islam is geworden. Maar die rotskoepel die daar gebouwd is in 688. Te beginnen door Abd al-Malik. Dat is een stenen getuigenis van schitterende bouw. Waarmee gezegd wordt zo. Eens en voor altijd is Allah hier de baas. De Joden hebben hier niets meer te zoeken. Dat is een grote overeenkomst tussen moslims en vervangingsleermensen. Beiden zeggen, Israël heeft afgedaan als het volk. De landbelofte moet je figuurlijk nemen, is niet voor hen. Alleen dit verschil is, de moslim zegt het is van ons en de kerk zegt het is, je moet het geestelijk zien. Maar voor beide heeft Israël als volk afgedaan. En waarom is die rotskoepel zo belangrijk? Daar ben ik eigenlijk pas van sinds kort achter gekomen. En ik zeg het maar heel voorzichtig, want als je denkt dat kan, klopt niet. Nou, misschien heb je wel gelijk, ik weet het niet. Maar als de Heer Jezus zegt, wanneer je dan de gruwel der verwoesting zult zien staan op de heilige plaats. Dan weet je hoe laat het is. Wat is die? Ik ben ermee opgevoed met die gedachte, die gruwel der verwoesting, dat komt in de eindtijd. Maar waar moet die dan komen te staan? Wat is de heilige plaats momenteel? Er is maar één heilige plaats, dat is het tempelplein. Haram al-Sharif, zoals de moslims dat zeggen. En wat staat daar? Waarom is het een gruwel der verwoesting, die prachtige rotskoepel? In het begin mocht ik daar nog wel in 82. Later moest ik een heleboel instanties langs om er weer eens in te mogen. Maar dat is me wel gelukt. Waarom is het zo belangrijk? Waarom is het een gruwel? Omdat in die schitterende kop met grote Arabische letters, ik heb ze gezien, ik kan het niet lezen, maar ik heb het gezien. 3 keer staat, God heeft geen zoon. God heeft geen zoon. Jezus is heel belangrijk, wordt zeer gewaardeerd in de islam. Je bent geen echte moslim als je niet in Jezus gelooft, maar dan moet je wel in Jezus geloven wat zij ervan geloven. Want hij is niet de zoon van God. Hij is ook niet de verlosser. Dat doen de moslims niet aan. Geen offer ter verzoening. Een gruwel. Zolang die rotskoepel daar staat, kan er geen vrederijk komen. En die rotskoepel, al zou je er een bom op gooien of al zou er een aardbeving zijn, binnen de kosmische tijd worden er miljoenen bij elkaar gebracht en dan komt die rotskoepel er weer opnieuw. Die wordt pas door de Heer Jezus of verwijderd of geïncorporeerd in een nieuwe tempel die daar komt. Dat weet ik niet. Maar weet je wat interessant is? Vanaf de dag dat die rotskoepel is gebouwd tot aan de stichting van de staat Israël zijn exact 1260 jaar. Nou zeg, ik ben opgevoed met de gedachte, die dagen, 1260 dagen moet je allemaal letterlijk nemen. Maar ik ben wel een beetje van in de war geraakt. 1260 jaar. En dan zegt Daniel, dan moet je ook eens letten op 1290 jaar. Dat is 1978. Toen Egypte en Israël probeerden een verbond te sluiten, waarop Sadat vermoord werd, als om aan te geven, er is nooit een blijvend verbond mogelijk tussen Israël en Egypte of welk moslimland dan ook. En zegt Daniel, als je volhoudt tot 1335 dagen, 1335 jaar, kom je uit in 2023 tot die afschuwelijke 7 oktober. Ik ben de laatste tijd een beetje in de war geraakt. Dit is een heel nieuwe benadering waar ik nog nooit eerder aan gedacht had. Zou dat de gruwel zijn waarvan de Heer Jezus het zegt en dat je wat hij zegt? Hij zegt, dan komt er een grote verdrukking. die grote verdrukking duurt niet 3,5 jaar. Die duurt die 1260 jaar. Niet dagen, jaren. Want dacht je nou heus dat er ooit nog een verdrukking zou kunnen komen die erger is dan de Holocaust, de Shoah? 1260 dagen, één aan één schakeling van verdrukking voor Israël. Mede door toedoen van ons zogenaamde christenen. Vaak nog erger dan door de moslims. Want de joden in de moslim-Spanje hadden het nog redelijk goed. Vergeleken met wat christenen hebben aangedaan. Met als dieptepunt de Holocaust. Die duurde 3,5 jaar. Je gaat nou hier met cijfers jullie om de oren slaan. Ik ben midden in die Holocaust geboren. Ik denk vaak aan het verschrikkelijkste jaar van de wereldgeschiedenis. En 3 jaar later gebeurt er een absoluut wonder waar we intussen zo aan gewend zijn geraakt, maar dat is krankzinnig. Het kan niet, dit kan niet. En het gebeurt. In de Dar el-Islam, het gebied van de islam, het gebied van Allah, daar wordt de staat Israël opgericht. Mijn vrouw en ik waren een keer op het Tempelplein. En toen waren er honderden moslims. Ik weet niet waarom die daar zaten. Ze zaten heel rustig op banken. Normaal zie je die niet in die massa's, maar die waren er toen. En toen langs de rand van het Tempelplein kwamen een paar orthodoxe joden voorbij. Die lopen langs de rand, want die willen niet op de plek komen waar de Shechina ooit gewoond heeft. En zo gauw die moslims die zagen, begonnen ze alle honderden te roepen. Het klinkt nou nog in mijn oren na. Het raakt me nou nog. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dat betekent in dit geval, onze God is sterker dan jullie God. Jullie hebben hier niks te zoeken, Joden. Weg hier. Dit is 1300 jaar ons gebied. Wegwezen. Die Joden trokken zich daar niks van aan. Die bedoel, en die anderen konden er ook niks tegen doen. Het waren allemaal Israëlische soldaten die daar staan. Maar het was, als je begrijpt wat er gebeurt, hetzelfde wat er gebeurt op 7 oktober 2023. Allahu Akbar. Onze God is sterker dan jullie God. Wat natuurlijk heel gek is, want voor Mohammed was de God van Israël en de God van de christenen, de God van de moslims, één geheel. Maar dat is al lang voorbij. Dat is al lang. Onze God is sterker dan de God van die staat Israël. En onze God zal ervoor zorgen dat jullie weer verdreven worden. Het kan lang duren, maar jullie gaan verdwijnen. En dan bedenken met wat voor liefde en respect de Koran spreekt over de Heer Jezus. Jaren geleden ben ik uitgenodigd om te spreken op een christelijke hogeschool in Jakarta. Een van de meest islamitische landen van de wereld. Waar meer dan 200 miljoen moslims wonen. Een christelijke hogeschool. Een theologische school. En ik dacht, waar ga ik het over hebben? Ik heb tegen die jongelui gezegd, er zaten ik weer 30, 40. Ik zeg, hoeveel van jullie hebben moslimvrienden? Nou, ze staken allemaal de handen omhoog. Dus de moslims is de grote massa van de bevolking. Het zijn 8% christenen. Ik zeg, ik ga jullie leren hoe je vanuit de Koran Jezus kunt prediken aan jullie vrienden. Dat vonden ze zeer interessant. In de eerste plaats, Jezus is in de Koran door maagdelijke geboorte in de wereld gekomen. Dat wordt zeer uitvoerig beschreven. Maria is trouwens de enige vrouw wie het naam in de Koran genoemd wordt. Er wordt wel over vrouwen gesproken, maar nooit met een naam, alleen Maria. Maria wordt met grote liefde aangesproken en Jezus wordt consequent genoemd. Jezus, Isa bin Ibn Mariam, Jezus, de zoon van Maria. Er wordt geen lelijk woord over hem gezegd. Hij is maagdelijk geboren, niet, dat is Mohammed niet. Er wordt duidelijk van hem getuigd dat hij zonderloos is. Dat wordt van Mohammed niet gezegd. Er wordt zelfs gesproken dat hij zijn zonde moet beleiden, zijn tekortkomingen moet toegeven. Sommige vertalers, heb ik gemerkt, die proberen dat wel een beetje te versluieren, maar het staat er echt. Niemand zal beweren dat Mohammed zonderloos was. Jezus wordt heel vaak de Messias genoemd. Kijk, waar heeft Mohammed die wijsheid vandaan gehad? Hij heeft in opdracht van zijn vrouw, dat was een rijke weduwe met wie hij getrouwd is, en hij stuurde hem op lange handelsreizen. En daarin moet hij zeer veel Joden en vooral christenen ontmoet hebben. Hij was analfabeet, zegt het verhaal. Moet het allemaal in zijn hoofd hebben opgeborgen. Moet een zeer briljante man zijn geweest. Al die informatie die in de Bijbel terug te vinden is. Ontzettend veel Bijbelse gegevens vind je in de Koran terug. Maar er zitten fouten in. Dat was wel een beetje vervelend van die moslims, maar die zeggen gewoon, ja, er staat niet fout in de Koran, er staat fout in de Bijbel. Dus hij heeft de Bijbel op heel veel punten gecorrigeerd. En daarin heeft hij ook van die christen dat respect voor Jezus overgehouden. En hij noemt Jezus heel vaak Masih. Dat betekent Messias. Dat is het Arabische woord voor Messias. Masih, dat zijn de christenen. Hetzelfde woord. De volgelingen van Christus, dat is de Messias. Hij weet niet goed wat hij met het woord moet. Hij kan het ook niet uitleggen. Want in de Bijbel is het heel duidelijk. Als Jezus de Messias is, dan is dat ook, heeft dat ook de consequentie dat hij de Zoon van God is. Dat wordt zo vaak met elkaar verbonden. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Men heeft wel vermoed zelfs dat hij met een christelijke sect in aanraking is gekomen. Daar weten we van. Die ook niet wilde dat Jezus de Zoon van God was, maar wel groot respect voor hem had. Nou, ik zou een heleboel dingen meer kunnen opsommen. En dit is een van de meest wonderbaarlijke dingen van de Koran, van de islam. Dit respect voor Jezus en voor talloze figuren uit het Oude Testament. Die er allemaal, en ook het Nieuwe Testament, Zacharias, Johannes de Doper, Jezus, dat zijn de drie figuren uit het Nieuwe Testament. Hoe kan dit? Hoe, als het nou een bedriegelijk boek was, wat allemaal leugens vertelde over hen. Natuurlijk, zijn heel essentiële dingen zijn volkomen fout. Jezus is niet de Zoon van God, dat staat ook in die rotskoepel geschreven. God heeft geen zoon, God is geen mens. Mensen hebben zonen, maar God is geen mens, dus heeft hij ook geen zoon. En verlossingen weten ze ook niet van. En toch dat wonderbaarlijke, dat met hoeveel respect er gesproken wordt over de Heer Jezus. En ik las bij een moslimgeleerde die schreef, dat kun je van geen enkele niet-christelijke godsdienst zeggen, behalve de islam. In de islam moet je in de Jezus geloven. Als je niet in Jezus gelooft, gaat het niet goed met je. Met menig orthodoxe jood, als je op Jezus kan, nou vroeger was dat misschien meer dan nu, spuugde ze op de grond van afkeer. Maar een moslim zal nooit met afkeer reageren, dan is hij geen goede moslim, dat zeggen de eigen regels. Daarom is dit zo'n wonderbaarlijk fenomeen. De islam. Met mensen die zo bijzonder over de Heer Jezus spreken. Er staat zelfs in de Koran dat hij ten hemel gevaren is. Dat staat nooit van Mohammed. Maar wat ook heel vreemd is, zijn heleboel dingen die begrijpen wij gewoon niet. Hoe komt hij daaraan? Hij zegt bijvoorbeeld, Jezus is niet aan het kruis gestorven. Ja, dat probeerden ze wel, maar ze hebben uiteindelijk een ander genomen. Die hebben ze aan het kruis, kruis geslagen. Jezus is niet gestorven. Hij is dus ook niet opgestaan uit de doden. Maar hij is wel door God opgenomen in de hemel. Dat staat niet van Mohammed, wel van de Heer Jezus. En ze zeggen hij zal ook terugkomen. Nou, dat is helemaal verbazingwekkend. Maar nu komt het de grote afknapper. Jezus komt op aarde terug. Maar na 40 of andere bronnen zeggen 45 jaar dan zal hij sterven. Dus hij is nog nooit gestorven. Hij is net als Henoch en Elia ten hemel gevaren. Dan komt hij op aarde en dan zal hij sterven. En dan wordt hij begraven in Medina. Op het mooiste graf dat je kan voorstellen. Namelijk naast de profeet Mohammed. Weer dat respect en tegelijkertijd zoiets dat zo in strijd is met de Bijbel. Na 40, 45 jaar zal hij sterven en begraven worden naast Mohammed. Dit maakt het zo wonderbaarlijk om dat fenomeen van de islam te begrijpen. Nou, misschien denken sommigen van jullie het onderwerp was tot de toekomst van de islam. Ja, dat komt nu, komt nu. Maar ik moest toch eerst een heleboel over het verleden vertellen, anders heeft het geen enkele zin om over de toekomst na te denken. Is er toekomst voor de islam? Nou, laat ik even met een woordspeling beginnen. Islam betekent onderwerping. Een moslim is iemand die onderworpen is aan de wil van God. En die verlangen heeft Gods geboden te volbrengen. Deze zaal hier vanavond is dus vol moslims. Want ik neem aan dat hier heel veel mensen zitten die geloven in de Heere God. En die geloven dat het voor een mens heel belangrijk is om die geboden te volbrengen. En dat willen we graag ook. We zijn onderworpen aan de wil van God. Daarom zeggen ze ook rustig, Abraham, Mozes, dat waren allemaal moslims. Dat is begrijpelijk vanuit deze gedachte. Daar zijn heel veel mensen tegen tussen die nooit het evangelie gehoord hebben. Dat geldt trouwens voor de orthodoxe joden ook. Ze denken wel dat ze het kennen. Maar wij hebben zelf eraan bijgedragen dat we het zo mismaakt hebben dat ze het niet kunnen vatten. Omdat wij suggereren alsof dat evangelie van automatisch inhoudt dat er geen ruimte meer is voor de joden en alles. Er zit zoveel antisemitisme in de kerkgeschiedenis. En zo zijn er dus en joden, maar ook moslims. Waarvan ik overtuigd ben dat ze oprecht God dienen met het inzicht dat ze hebben. Met alle dwalingen die daarbij horen. Maar toch mensen van wie wij Romeinen 2 lezen, dat diegenen die met oprechtheid God gezocht hebben, eer en heerlijkheid zullen ontvangen. Dan moet je er wel meteen twee dingen bij zeggen. Dat zou ik ook tegen een moslim zeggen. Uiteindelijk kan geen mens behouden worden anders dan door het werk van de Heer Jezus. Nou, voor de Heer Jezus hebben ze groot respect, maar van zijn werk hebben ze geen flauw idee. Ze vinden dat zelfs maar gek, dat er een offer gebracht moet worden om God te behagen. Dat vinden ze primitief, ouderwets. God schenkt vergeving als jij berouw hebt, omdat God zo zit. Daar heeft hij helemaal geen offer voor nodig. Dat is ook een interessante gedachte. Maar, en de tweede is, kan natuurlijk alleen maar zulke mensen behouden worden door het werk van de Heilige Geest. Nee, ik ben blij dat ik daar niet over ga. Maar dat God onder die 1,8 miljard moslims die er wereldwijd zijn, diegene ziet wie het hart werkelijk naar hem uitgaat. Als straks het Messiaanse Rijk zal aanbreken, dan vinden we daar die nakomelingen van Ismaël allemaal weer terug. Hij had 12 zonen, ze worden meermalen in de Bijbel opgesomd. Het eerste zoon was Nebajot, die naam kom je in de profetieën tegen, en de tweede was Kedar. Volgens de meeste moslimgeleerden was Kedar de voorvader van Mohammed, maar dat even terzijde. Maar ik zijn twee passages, die gaan we niet met elkaar lezen, maar die wil ik u ter lezing aanbevelen. Jesaja 42, ach, ik ga toch even Jesaja 42 kijken. En Jesaja 60, schrijf die nou op, Jesaja 42 en Jesaja 60. En dan ziet u daar dat geweldige, dat daar sprake is. Ik lees nou voor het gemak toch even van Jesaja 60. Jesaja 60 is een prachtig hoofdstuk, omdat het daar niet alleen maar gaat over het herstel van Israël in het Messiaanse Rijk, maar ook hoe de volkeren hun bijdrage zullen leveren. En daar duiken die zonen van Ismaël op. Het begint vers 6, een menigte kamelen zal u overdekken, jonge kamelen van Midian en Hefa uit Sheba zullen ze komen, gouden wierig zullen ze aanbrengen en de roemrijke daden van de Heere blijven kondigen. Al de schapen van Kedar zullen zich voor u verzamelen. De rammen van Nebajot zullen zich u ten dienste stellen. U, dat is Israël. Ze zullen als een welgevallig offer op mijn altaar komen. Dit zijn de moslims. Maar dit zijn moslims die als de Heer Jezus terugkomt, geleerd zullen hebben door Gods genade en door de werking van zijn geest hun knieën te buigen voor iemand die ze al zo lang kennen. Veel beter dan de Joden, die niets van Jezus als Messias moeten weten. Ze kennen hem als Isa, Masih, Jezus de Messias. Ze weten niet wat Messias betekent. Ze weten nog niet dat hij de Zoon van God is. Ze weten nog niet van verlossing door zijn offerdood. Dat komt allemaal wel. Maar hij is niet vreemd. Als hij zal neerdalen met de wolken des hemels, dan zullen ze misschien met stomme verbazing, wacht even, dit is wat onze profeten gezegd hebben, Jezus zou komen. Ze zeggen trouwens dat hij zal weer te komen in Damascus. Nou, oké, goed. Maar hij zal komen en ze zullen hem herkennen. Er zullen heel veel vijandigen zijn, net als onder de Joden. Maar er zullen ook veel Joden en veel moslims zijn die hun knieën buigen en met vreugde zullen zeggen, dit is de Isa die wij al ons leven lang gekend hebben. En dat raakt mij zo enorm. Een moslim wordt dus niet behouden omdat hij een moslim is, maar wel omdat hij zoveel van God weet, want er staan een heleboel waarheden over God in de Koran, en omdat hij zoveel van de Heer Jezus weet, prachtige dingen waarin hij veel groter is dan Mohammed, zoals ik tegen de jongelui in Jakarta vertelde. Jezus is zoveel groter dan Mohammed. Elke moslim moet dat zien, die een beetje de Koran kent, die moeten dat allemaal zien. Dat Mohammed zelf zich volkomen op de achtergrond plaatst ten opzichte van Jezus. Over die Jezus wil ik getuigen. Dat kun je tegen de anderen zeggen. Je moet niet zoeken naar de tegenstellingen. Je moet niet vertellen, ja, maar wij dit. Jullie kennen Jezus via de Koran. Isa, Ibn Mariam. Jullie kennen hem. Over die Jezus zou ik je nog wel meer willen vertellen. Ja, maar wij hebben andere dingen over hem geleerd. Ik zeg, laten we eerst nog eens beginnen met de overeenkomst. Jezus heeft wonderen gedaan. Jezus heeft doden opgewekt. Maar Mohammed, lees je nooit dat hij doden opgewekt heeft. Hoogstens dat hij met de doden kon praten. Nou, dat is dan een hele kunst. Maar doden opwekken. Met de Koran vertelt dat Jezus doden opgewekt heeft. Wordt helemaal niet geheimzinnig over gedaan. Elke moslim die je spreekt, je moet niet beginnen over de verschillen, die weet veel meer dan van Isa, Jezus, dan je misschien denkt. Alleen hij heeft ook een heleboel verkeerde dingen geleerd. Hij heeft nog een hoop erbij te leren. Maar ik vind het zo'n heerlijke gedachte dat hij zich ook aan hen zal openbaren. En door de kracht van de Heilige Geest zullen velen de schellen van de ogen vallen. Zo stond het geschreven van Saulus van Tarsus, maar zo wordt het ook geschreven van de Joden die het dan zullen zien en van de moslims die het dan zullen zien. En hoe moet het dan met die Palestijnen die daar tussen de Joden wonen? Nou, daar heb ik een blijde boodschap voor. Die vind je in Ezechiël 47. Daar wordt uitvoerig geschreven hoe aan het begin van het Messiaanse Rijk het land weer verdeeld wordt onder de 12 stammen. Die 12 stammen worden keurig verdeeld over het hele land. De grenzen ervan zijn ongeveer net zoals ze waren in nummer 34... toen het ging over de grenzen die het land in die tijd zou hebben. Maar dan staat er dit. Als er mensen tussen jullie inwonen, die daar soms al generaties lang wonen, die geen Joden zijn, maar die ook als het ware deel hebben aan het land, zo heeft God dat toegestaan. En zulke mensen zijn er. Mensen die al eeuwenlang daar gewoond hebben, maar geen Joden zijn. Maar als daar mensen bij zijn die hun knieën leren buigen voor Jezus de Messias. Jezus is de Zoon van God, dat moeten ze erbij leren. Jezus Verlosser en Heer, dat moeten ze er ook bij leren. Dan krijgen zij een plaats tussen het volk Israël. Dus als iemand van de christenen denkt dat al die Palestijnen er eerst uitgeknikkerd moeten worden voordat er dat herstel van Israël kan plaatsvinden, ze vergissen zich. Tussenin komen mensen, zoals dat in de Bijbel, in het Oude Testament ook al het geval was. We lezen over verschillende groepen, ga ik nu over uitweiden, waar precies hetzelfde voor gold, die van niet-Joodse afkomst waren, Midianitische stammen, van allerlei soorten, de Rechabieten, mensen die een plekje vonden te midden van het volk, omdat ze dezelfde God dienen. In zekere zin is het waar dat Joden en Christenen en Moslims dezelfde God dienen. Hoewel de portretten die ze van die God schilderen wel erg verschillend zijn, hoor. Ik kan best begrijpen dat mensen zeggen het is niet dezelfde God. Het is een beetje een woordenspel. Ik kan dat wel begrijpen. De God van het Oude Testament en de God van de Koran blijken niet zoveel op elkaar. Maar de belangrijkste dingen hebben ze wel gemeenschappelijk. En als eenmaal al die dwalingen zullen zijn weggelaten, dan zullen alle mensen die hier als christen of als moslim of als jodem gediend hebben, als Gods geest zal aanraken. En ze gaan zien wie Jezus werkelijk is, zullen ze een plekje vinden in dat Messiaanse Rijk. En dat is iets waar ik geweldig naar uitkijk. Dus ik zie de moslim niet als een tegenstander. Ik moet je eerlijk zeggen dat de aardigste meisjes en jongens die achter de loketten zitten van onze reisbureaus en van onze apotheken en van wat weet ik nog meer, dat zijn vaak moslims. En ik kan niet staan getuigen als ik daar voor de apotheek wat dingen moet halen. Maar ik zou ze zo graag willen vertellen. Maar ze weten al zoveel. Je zou zo graag willen dat het licht. Je kan een stil gebedje voor ze opzenden als je weer wat bij de apotheek of bij het reisbureau moet halen, of wat voor loket of kantoor het ook mogen zijn. Want God houdt van ze. Maar ze vergissen zich nog een heleboel dingen. Nou ja, volgende keer gaan we het hebben over de toekomst van de valse kerk. Onder christenen kan ook nog heel wat geleerd worden. Dat geldt voor ons allemaal. Niemand heeft de wijsheid in pacht. Maar je zou ze willen dat zij die Jezus lief hebben, anders ben je geen goede moslim, die al zoveel van hem weten, ook het belangrijkste wat ze nog niet weten van hem zullen leren. Is het nu niet dan als de Heer Jezus komt. Daar zie ik enorm naar uit.